Nog een mededeling, gemeente, dat is dat aanstaande dinsdag de kerkenraad hoopt te vergaderen. De vergadering zal beginnen om 7 uur, DV. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 43, het 3e, het 4e en het 5e vers. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit het laatste vers van de lofzang van Zacharia. Lofzang van Zacharia, het 5e vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in schouw des doods bestraalt, op het vredepad zijn voeten richt. En daarna lezen we uit het Evangelie naar Johannes, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Johannes 8, de versen 1 tot en met 20, na de belijdenis des geloofs en na het zingen uit de lofzang van Zacharias, het 5e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 8. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebben in het midden zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen die van u lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom, nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik ken de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. Zij dan zeiden tot hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: Gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien ge mij kende, zo zoudt gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel, en niemand greep hem, want zijn ure was nog niet gekomen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen op deze laatste adventszondag en ook op dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal stilstaan bij het 12e vers uit dit hoofdstuk, Johannes 8, vers 12, waar het woord van God en de tekst voor deze dienst luidt. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Tot zover willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, die heel ons leven leidt en die alle gebeurtenissen op deze wereld in uw handen hebt. Wij naderen ook in de stilte van deze avonddienst voor uw aangezicht. Heere, u bracht ons samen in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. Op deze laatste adventszondag van dit wegebbende jaar. U bracht ons ook samen met een rouwdragende familie. Want deze week, de voorbereidingsweek, zo heel plotseling onze zuster van der Slik uit het leven weggeroepen. Ongedacht en onverwacht. Maar naar we mogen geloven niet onvoorbereid. En u weet u wat dat voor de familie die hier samen is betekent. Ze nam heel in het bijzonder in de familiekring een bijzondere plaats in. En de zusters, de zwagers, de neven en nichten en verdere familie, ach, ze zullen allen haar missen. Dat moet eigenlijk nog ingeleefd worden, maar het verdriet is er. En we bidden allereerst, Heere, of u zelf, die in Christus gekomen zijt, als het licht der wereld, als de zaligmaker die een trooster bent, zelf de trooster wilt zijn in de familiekring, in de kring van kennissen en vrienden en vriendinnen. Wil u de lege plaats zelf vervullen? En wil u geven dat ook binnen de kring van de familie, die God, die gij zijt, die zuster van der Slik door genade mocht kennen en mocht vrezen, dat we die God mogen zoeken. En wel u die het licht der wereld zijt, dan zelf met de verlichtende werking van uw woord en van uw geest, de weg wijzen voor het eerst of ook opnieuw. En u, Heere, dit sterven van haar die van ons weggenomen is en afgelopen vrijdag begraven werd, een roepstem is, bidden we of u die roepstem wilt heiligen. Heere, het kan zo plotseling zijn. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur, zingen we. O God, geef dat we ook bij leren leven. Ach, dat kan niet ieder ogenblik van ons leven, want er is een taak die wacht voor de meeste van ons. Er is een roeping, zeker wanneer we midden in het volle leven staan. Maar dat er momenten mogen komen, tijden mogen komen, waarin we bij deze dingen stilgezet worden. Heere, zou u daartoe het sterven van haar, die uit het midden van de familiekring en uit het midden van ons als gemeente werd weggenomen, willen gebruiken. Willen heiligen. Dat de klop, de bons op de deur van ons hart van haar zo plotseling heen gaan. Iets na mag laten. En dat het ook onder onze jonge mensen, ook onder de neven en nichten en hun kinderen nog gezegend mag worden. Heren, we hebben het bij de begrafenis gezongen. Dat uw trouw rust op het late nageslacht, dat uw verbond niet trouweloos wil schenden. Ach, dat daar iets van mag blijken. Dat daar iets van zichtbaar mag worden, ook in de tijd die komt. En wil u zelf, nu er ook uit het midden van ons als gemeente, iemand is weggenomen die bidden mocht leren, ook bidden voor de dingen van u en van uw koninkrijk. dat die lege plaats weer vervuld mag worden met anderen die toegebracht worden en die de zaak van u en het koninkrijk van u op het hart dragen. En wil u dan zelf, Heere, ook die gebeden stamelend en onwaardig van ons uit genadig verhoren. Wil u ook, Heere, in dit uur van nabetrachting met ons allen zijn. We hebben allen vanmorgen een stap gezet. Of we aangegaan zijn of niet aangegaan zijn. Heere, als we niet aankonden, zou u ons dan de genade willen bewijzen dat we daarmee in de binnenkamer, in de eenzaamheid terechtkomen en onszelf voor uw aangezicht afvragen wat er aan schort in ons leven, wat er aan ontbreekt. Zou u hen, die misschien een stil verlangen kennen en die niet onverschillig staan tegenover de dingen van u, maar zo bestreden waren, waar alles zo toegesloten was, licht willen geven. En vanavond vanuit de prediking van dit deel van uw evangelie willen laten zien dat er te midden van de inktzwarte duisternis die wij door de zonde maken, slechts één licht is. Maar dan ook het licht wat leven geeft. Het licht in Christus. Wil u dat licht vanavond doen schijnen? En laten dan alle lampen maar doven die wij aansteken. Alle flakkerende lichtjes en alle kunstlicht wat wij maken. Opdat het licht mag schijnen. En opdat het onze harten mag beroeren en verwarmen. En in het duister mag doorbreken. Smeken u, Heere, voor allen die avondmaal mochten vieren. Wil u geven dat wanneer er vragen waren of strijd was, dat daar vandaag vanavond toch onderwijs bij mag komen en dat de dingen opgelost mogen worden? En wanneer er vrede en wanneer er stilte was, mijn ziel is immer stil tot God. Ach, wil u het zelf maar zo maken dat we ermee in u mogen eindigen. En wanneer het zo was, Heere, dat er onder ons zijn of waren die al te gemakkelijk over deze dingen denken, die zichzelf iets aanmatigen wat hun niet toekomt, wil u hen niet overgeven aan zichzelf, maar door het ontdekkende en onderwijzende licht van uw geest dat laten zien wat nodig is. Neem ons zo allen voor uw rekening. Denk ook aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We dragen alle zieken aan u op. We bidden voor broeder Nelis, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Deze week, afgelopen vrijdag, vrij onverwacht toch een operatie moest ondergaan. Erg verzwakt is. Heere, wil u hem nabij zijn in het ziekenhuis. Geef dat de zorgen die er zijn bij de naaste familie en bij allen die hem kennen, dat die zorgen nog beschaamd mogen worden. En wil u nog krachten vernieuwen en hem weer oprichten indien dat mogelijk is. Maar bovenal, daar u niets in de weg staat, schenk hem uw genade te ervaren. En wil u hem nabij zijn in uw gunst. We zeggen uw naam dank dat zijn zuster, zuster Nelis, deze week door de operatie heen mocht komen en dat het na de eerste zorgelijke dagen toch redelijk goed mag gaan, zeker in het licht van de omstandigheden. Zozeer zelfs dat wanneer alles zo blijven mag, ze morgen alweer naar huis mag komen. Heere, daarvoor zij uw naam gedankt. We bidden u of het ook goed mag blijven gaan. En of u de stille dank maar in het hart wilt leggen voor de wonderen die u in uw sparende goedheid hebt geschonken. En laat deze dingen voor haar en ook in de kring van de familie nog gezegend mogen worden. We zeggen uw naam ook dank dat zuster Born weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt haar ook door de operatie die deze week plaatsvond willen heen helpen. En u hebt weer wat nieuwe krachten willen geven, al blijft ze zwak. En al blijven er nog zorgen over. Heere, we mogen dat alles aan u voorleggen. En van u vragen of u haar toch op haar hoge leeftijd en bij alle zwakte nog sterken wilt. Heere, wil u aan nabij zijn. Wil u het alles draaglijk maken, maar bovenal geef haar te ervaren uw nabijheid. En dat ze meer en meer mag zien op het licht wat nooit gedoofd wordt, wat nooit wordt uitgeblust. En daar ook persoonlijk in mag delen. We denken in deze ogenblikken ook aan prins Bernhard, die al enkele weken ziek is. En rondom wie zorgen zijn, eigenlijk zorgen die gebleven zijn. We bidden u of u hem wilt gedenken, Heere. Er zal in deze weken voor weinig mensen hier in deze Nederlanden meer gebeden zijn dan voor hem. Heere, dat is een zegen. Maar zou u willen geven dat hij geborgen mag zijn in die biddende handen van de grote hoge priester. Want dat is meer dan duizenden gebeden van hier beneden. En wil u, Heere, op zijn hoge leeftijd, in zijn ouderdom op hem neerzien, indien het mogelijk is zijn leven nog verlengen. Maar bijzonder schenk hem die genade die niet alleen mensen zoals wij, maar ook mensen van koninklijke bloede nodig hebben. Wil u zich over hem, over prinses Juliana en over heel ons vorstenhuis ontfermen. We dragen in deze ogenblikken ook onze eigen moeder aan u op, de oma van onze kinderen, die gisteravond heel plotseling met een lichte hartaanval in het ziekenhuis werd opgenomen. Heren, u weet alle dingen. U weet ook hoe het is. U kent haar leven. U kent ook de toestand van het ogenblik. We zeggen uw naam dank dat ze gespaard mocht blijven. En dat het ondanks de zorgen toch op het ogenblik alles stabiel mag zijn en redelijk mag gaan. We vragen of u de zorgen die er waren en die er zijn wilt wegnemen en weer nieuwe krachten wilt geven en haar leven wilt sparen. En bovenal, Heren, wil u haar gedenken in uw gunst. En laat het zo mogen zijn dat we alles, ook bij alle zorgen die er rond onze ouders geweest zijn en nog zijn in deze weken en maanden, van u mogen verwachten. U die doorhielp, uithielp, krachten gaf. Heren, schenk het ook ditmaal. En geef bovenal genade. We bidden u, Heren, wil u deze avond met ons allen zijn. Geef dat we in dit uur van Advent en van nabetrachting op het heilig avondmaal alles van u verwachten mogen. Geef ons te spreken, ook deze derde maal op deze zondag. En laat het zo mogen zijn dat we uit mogen delen. Niet het onze, zelfs niet wat we overdacht hebben, maar uitdelers mogen zijn van de menigerlei genade van u. Open uw woord. Geef te spreken. Geef de bediening van uw geest. Geef ook oren om te luisteren en harten om te verstaan. We vragen het niet omdat wij het verdienen of waard zijn, maar we smeken het enkel en alleen in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 31 en daarvan de versen 13 en 16. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 31, de versen 13 en 16. Laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer, verlos mij toch, o Heer. Doe mij nooit voor mijn hateren zwichten. Beschaam niet, laat niet zuchten die gij tot u ziet vluchten. En het 16e vers, gij zult uw volken schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. Daar zij geen leed van trotsen vrezen. Een hut waarin zij het woelen, de twist der tong niet voelen. 13 en 16 van Psalm 31. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt, het is het derde vers van Psalm 36, wat we zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, er branden in deze tijd heel wat lichten in de wereld. U zou dat figuurlijk kunnen opvatten. We noemen mensen met grote betekenis en grote gaven wel een lichtend voorbeeld. Een licht op het gebied van wetenschap of kunst. Zij zijn de lichten waaraan soms gewone mensen zich spiegelen en die een lichtend spoor getrokken hebben door het wereldgebeuren heen. U kunt het ook wat lager bij de grond zoeken. Er worden in deze donkere dagen rond kerst heel wat lichten in de wereld ontstoken. Maar welk licht verlicht de wereld nu eigenlijk? Nee, dat doet niet het lichtende voorbeeld van mensen. Hoe belangrijk de daden van mensen voor wat op deze wereld gebeurt soms zou kunnen zijn. Dat doet zeker niet het licht waar heel veel mensen zich aan vergapen in deze tijd van het jaar. Waar de commercie zich van meester maakt. En wat ook, laten we dat dan maar heel eerlijk zeggen, historisch gezien meer heidense dan christelijke achtergronden heeft. Dat verlicht de wereld niet. Het biedt hoogstens een ver, vreemd, klein lichtje, wat toch weer uitdooft. Wat alleen de wereld verlichten kan. Wat alleen uw leven verlichten kan. Wat alleen het donker kan verdrijven in onze harten. Is niemand minder dan Hij die het licht der wereld is. En over Hem willen we met de hulp van de Heere vanavond spreken. En bij Hem die het licht der wereld is willen we vanavond stilstaan. Thema is het licht der wereld. Dat is allereerst een teken van Gods tegenwoordigheid, want in Hem was God tegenwoordig. In de tweede plaats is dat een teken van Gods bescherming, want het licht, de vuurkolom, beschermt. En in de derde plaats is dat het licht van Gods leiding, want de vuurkolom ging voor. Het licht der wereld, teken van Gods tegenwoordigheid, teken van Gods bescherming en teken van Gods leiding. Wat bedoelt de Heere Jezus eigenlijk wanneer Hij zegt, ik ben het licht der wereld? Wel, dan moeten we er eerst iets over zeggen, bij welke gelegenheid deze woorden zijn uitgesproken. Want u weet net zo goed als ik dat we altijd de woorden van de schrift maar in een verband moeten lezen. En dan is het zo dat dat verband in het Johannesevangelie niet altijd zo duidelijk is. Dat komt omdat het Johannesevangelie veel minder de verhalen van het leven van de Heere Jezus vertelt en veel meer ingaat op allerlei woorden die Hij gesproken heeft. Toch is het wel duidelijk waar de Heere Jezus deze woorden sprak en wanneer Hij deze woorden sprak. Waar? Daar kan het laatste vers van de schriftlezing van vanavond ons helderheid in geven. Deze woorden, zo lezen we daar, sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep Hem, want Zijn ure was nog niet gekomen. De Heere Jezus was dus in Jeruzalem. En hij sprak deze woorden ergens in de tempelgebouwen, de voorhof, waar de schatkist stond. En u weet wel, wanneer we een en ander vergelijken, ook de gelegenheid waarbij hij dit woord sprak. Het was de tijd van het loofhuttenfeest. Daar heeft de Heere Jezus een hele reden gehouden, die lezen we in het vorige hoofdstuk. Maar het loofhuttenfeest is kennelijk nog steeds niet afgelopen, als ze die vrouw die in overspel gegrepen is bij hem brengen. En als ze dan als het ware die fariseeën en die schriftgeleerden wat afdruipen en weggaan. En dan valt de avond. En op de avond van de eerste dag van het loofhuttenfeest en op de tweede dag van het loofhuttenfeest worden op het tempelplein twee grote lampen ontstoken. Dat behoorde bij het ceremonieel van dat loofhuttenfeest. Wat het betekende? Wel, u weet toch dat het loofhuttenfeest een jaarlijks herinneringsfeest was, waarbij Israël terugdacht aan de tocht van de kinderen Israëls door de wildernis, door de woestijn. Dan woonde men in hutten die van loofhout of van takken waren gemaakt. En dan herinnerde men zich alles wat er in die tijd van de woestijnreis gebeurd was. En dat duurde 8 dagen. Tijdens dat loofhuttenfeest werd er water geplengd. En dan werd Jesaja 12 voorgedragen als er water uitgegoten werd over het altaar en op het plein voor de tempel. Wij zullen met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils. En bij gelegenheid van dat waterplengen heeft de Heere Jezus het woord gesproken: indien iemand dorst, die komen tot mij en drinken van het water des levens om niet. Dat plengen van het water was een herinnering aan de wonderlijke wijze waarop God tijdens de woestijnreis de steenrots gekloofd had en voor water had gezorgd. En de lampen 's avonds op de dagen van het loofhuttenfeest hadden deze betekenis. Het was een herinnering aan het feit dat de Heere zelf door middel van de wolkolom gedurende de dag en de vuurkolom gedurende de nacht het volk Israël voorging en beschermde. U weet wat die wolkolom was. Dat was een wolk. Overdag had het ook de vorm van een soort lichtende wolk. Maar 's nachts was die wolk lichtgevend, verspreidde een zacht licht, zodat het in het kamp van Israël, het legerkamp, nooit helemaal donker was. Maar de wolk verspreidde licht en beschermde het volk. Het was het teken van Gods aanwezigheid in het legerkamp van Israël. En de oude rabbijnen schreven dat wanneer op het tempelplein de lampen werden aangestoken, iedere avond van het feest der loofhutten, dan was dat zozeer een herinnering aan de vuurkolom gedurende de nacht in de woestijnreis, dat die lampen, daarvan werd beweerd dat ze alle duistere hoeken, alle schuilhoeken van Jeruzalem verlichten. Nou, dat zal letterlijk gezien wel niet waar geweest zijn, maar de bedoeling is duidelijk. Van die lampen werd eigenlijk hetzelfde gezegd als wat van de vuurkolom gezegd werd. Ze gaf licht en verspreidde ook overal licht. En als de Heere Jezus Christus op zo'n avond, terwijl de lichten worden aangestoken tijdens het loofhuttenfeest in Jeruzalem is, dan staat hij op bij de schatkist, het drukste punt van de voorhof, waar het volk samenkomt om zijn offers te brengen. En dan zegt de Heere Jezus het: ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze woorden? Wel, dan moeten we eerst letten op het begin van de tekst. Ik ben het licht der wereld. En sommigen onder ons weten, ik hoop van velen onder ons, dat dat woorden zijn die je in het Johannesevangelie herhaaldelijk tegenkomt. de zogenaamde ik ben woorden. Die leest u niet, misschien met één uitzondering, maar eigenlijk leest u die niet in de andere evangeliën. Die ik ben woorden leest u alleen bij Johannes. Ik ben het water des levens. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Die woorden heeft de Heere Jezus volgens de berichten uit het Johannes-evangelie bij verschillende gelegenheden gesproken. En wat bedoelt hij met die woorden? Wel, gemeente, allereerst dat hij de Zoon van God is. Dat hebben de Joden blijkens het twistgesprek wat daarop volgt wel een beetje aangevoeld. Want die ik ben woorden, dat zijn woorden die ons terugwijzen naar de grote openbaring van God zelf aan Mozes aan het begin van de woestijnreis. Toen Mozes geroepen werd bij de brandende braambos. Toen sprak de Heere uit die vuurgloed van die braambos die ondanks de vuurgloed niet werd verteerd. En toen vroeg Mozes het, terwijl hij daar stond en zijn schoenen van de voeten gedaan had, wie kan ik zenden, wie zal ik zeggen dat mij gezonden heeft? Toen zei de Heere, ik ben heeft u gezonden. En toen maakte de Heere aan Mozes die grote godsnaam bekend. Ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, Jehovah, Yahweh. Wel, en als de Heere Jezus Christus zo nadrukkelijk, want het staat er in de grondtekst met grote nadruk, ik ben zegt, dan neemt hij de woorden van de brandende braambos op de lippen. En dan zegt hij met die woorden, ik ben Jehovah. Laten we het niet vergeten. Christus openbaart hier in deze woorden zijn goddelijke volmacht en zijn goddelijke heerlijkheid. Maar dan is die grote ik ben Gods eigen zoon in zijn goddelijke heerlijkheid zo neerbuigend dat hij, om te verduidelijken wie hij is, hele eenvoudige beelden gebruikt. Och, dat is altijd weer het teken, het kenmerk van de openbaring van de Heere Jezus Christus, dat hij de grootste geheimenissen van zijn persoon en van zijn werk in de eenvoudigste beelden en in de simpelste woorden weet uit te drukken. En vandaar, ik ben, dat is hoogheid, goddelijke majesteit. Ik ben het licht der wereld. Eenvoudig beeld. En in gedachten zien we de Heere Jezus Christus, terwijl de schemer gevallen is in die herfstavond, wanneer het loofhuttenfeest is. En dan wijst hij in de schemer of in het donker, als de lampen aangestoken worden, in de richting van die lampen. Ik ben het licht der wereld. Daarmee laat de Heere Jezus zien dat die lampen weliswaar licht verspreiden. Maar dat die lampen op het tempelplein eigenlijk alleen maar symbolen zijn en meer niet. Dat het werkelijke licht, dat hij dat is. En vooral als we hierbij betrekken dat die lampen heen wijzen naar de vuurkolom en naar de wolkolom, zoals die in de dagen van het woestijngebeuren onder Israël waren, dan krijgen deze woorden diepe, volle betekenis, ook geestelijke betekenis. Want dan zegt de Heere Jezus Christus, wat de vuurkolom en de wolkolom waren in de tijd van de woestijnreis, dat ben ik voor de wereld. Wat was die vuurkolom? Wat was die wolkolom dan? Wel, we hebben het al even aangeduid, dat was het teken van Gods aanwezigheid. Want als de Heere zelf het volk voorging, ja, dan rustte die wolk, die wolkolom, die rustte op de ark van het verbond. En dat was het teken van Gods aanwezigheid onder het oude volk van Israël. Ik ben onder u. Ik ben in uw midden. Dat liet die wolkolom gedurende de dag. En dat liet die vuurkolom gedurende de nacht zien. God zelf in het midden. Ja, en dan is het opmerkelijke dat God aanwezig was in de nacht met een lichtende wolk. Dat betekent allereerst dat voor God niets verborgen is. Zoals hij lichtend verschijnt onder Israël in de woestijnreis. Zo is God een licht. Zo is Gods Zoon een licht. En in hen is gans geen duisternis. Dat betekent dat wanneer God in het midden is, wanneer Christus in het midden is, dat voor hem niets verborgen is. Alles ligt geopend voor zijn heilige ogen. Ik ben het licht der wereld. Christus met zijn goddelijke ogen doorziet en doorschouwt alles. Ontroerende gedachten, jonge mensen en ouderen. Want dat betekent dat wij op het ogenblik hier zitten onder de ogen van het licht der wereld. En dat ik hier sta onder het oog van een God die enkel licht is. Dat heel ons leven, ieder moment van ons bestaan voor de Heere als een open boek is. Het betekent dat de Heere zag hoe wij vanmorgen in de kerk waren. Het betekent dat de Heere zag hoe wij avondmaal gevierd hebben. Het betekent dat de Heere zag hoe wij in onze bank bleven zitten, moesten blijven zitten. En als een ogenblik daar zo heel eenvoudig samen bij stilstaan, mag ik dan in de naam van de Heere die vraag stellen. Hoe was het? Hoe is het? Geestelijk. Voor hem die het licht is. Toen als u naar huis gaat straks, stelt u zich die vraag eens. Waarom kon u geen avondmaal vieren? Waarom bleef u zitten? Wat was de diepste oorzaak? Want vergeet u het niet, niet aangaan is ook een belijdenis. Wij weten niet wat in uw hart leeft. Maar met uw niet aangaan spreekt u uit dat u hem niet kent. Laat dat eens in zijn volle betekenis op uw ziel wegen. En laat dat dan een reden mogen worden om die grote God, om die zaligmaker Jezus Christus te gaan zoeken. Wiens komst we in deze adventsweken gedenken. Die zichzelf aankondigt in de profetieën. Ik ben de zon der gerechtigheid die opgaat. Maar die zich ook laat verkondigen in het woord wat hij hier in het evangelie spreekt. Ik ben het licht der wereld. Maar wat geldt voor degene die niet aan konden gaan, is natuurlijk ook waar voor al degene die wel aan mochten gaan. Niets is voor de Heere verborgen. Hij is het licht in wie geen duisternis is. Hoe kwamen we aan de tafel van de Heere? Wat hebben we daar in de loop van de tijd dat u avondmaal mocht houden, geleerd? Wat was de vrucht? Wat is de vrucht? Nee, ik vraag dat niet, opdat u het mij zou komen vertellen in de eerste plaats. Maar opdat u dat zou neerleggen voor het aangezicht van hem, die het licht der wereld is. Want laten we niet vergeten dat hij alles ziet zoals het is in ons leven. Zelfs de schuilhoeken van ons hart. Zelfs dat wat we toegedekt hebben voor anderen. Misschien zelfs toegedekt hebben voor onszelf. Want een mens kan zelf de dingen voor zichzelf wel een beetje toedekken. De Heere kent het. En Hij weet het. Hij is het licht. En dan moeten we meteen de stap verder doen. Want de Heere is natuurlijk, wanneer Hij hier spreekt, ik ben het licht der wereld, niet slechts bezig om aan ons te laten zien dat Hij het licht is voor wie niets verborgen is. Hij was ook het licht wat in Israëls legerkamp in de wildernis licht gaf in het donker en zijn aanwezigheid liet blijken. Laat ik daar nog iets van zeggen. Die vuurkolom, dat betekende als een kleine jongen wakker werd in zijn tent en misschien heel stilletjes naar buiten kroop en onder het tentzeil door naar buiten keek, in de angst die een kleine jongen of een klein meisje soms kan hebben na een bange droom. Maar de Heere is er. Want daar is het licht. En als een oude moeder niet kon slapen en in stilte de tent van de familie uitging en naar boven keek, dan zag ze niet slechts het donker van de nacht en de sterren van de hemel en de maan aan de hemel staan, maar dan zag ze vooral die lichtende wolk. Maar de Heere is er. Kijk, en dat is nog steeds vandaag aan de dag. Ook al zien wij boven ons geen lichtende wolk, hoeft ook niet. Waarom? Dat de Bijbel dat zegt. Mensen die de Heere vrezen. Mensen die de genade van God kennen. Mogen het soms in het donker van hun leven ervaren. En toch is de Heere er. Met mijn zuchten en mijn zorgen, met mijn vragen en mijn strijd, ben ik niet verborgen, daar Hij het alles ziet en weet. Hij, de grote God en zaligmaker, Hij het licht der wereld, ziet alles, kent alles. Hij weet ook de verborgen verlangens van uw hart. Hij weet ook wat er op de bodem van uw ziel leeft. En als er een jongen of een meisje is, of een oudere onder ons, die zichzelf nergens bij durft te scharen en die zich niet bij het volk van de Heere durft te rekenen, maar die toch als een arme zondaar zijn nood voor God neerlegt en die de Heere aanroept in zijn nood, dan weet die grote koning het licht der wereld. Wat er bij alle donkere en duistere van uw hart op de bodem van uw ziel ligt. Dat uw leven dorst naar God, naar de levende God. Dat er een honger en een dorst is naar de gerechtigheid. Want Hij is de lichtende wolk, het licht der wereld. Ja, dan moeten we meteen maar de tweede gedachte daarbij betrekken, want het loopt zo in de tekst wat in elkaar over. Ik ben het licht der wereld, zo staat er, die mij volgt zal in het duister niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Ja, daar wordt een bepaalde uitleg gegeven door de Heere Jezus aan dat woord licht, die heel opmerkelijk is. En het is opnieuw een woord wat u eigenlijk zou moeten lezen tegen de achtergrond van alles wat ons in het Johannesevangelie wordt meegedeeld. Want kijk, wanneer het Johannesevangelie over het licht spreekt, dan heeft Johannes en dan heeft de Heere Jezus het in het Johannesevangelie altijd over het licht wat leven wekt. Dat is niet zomaar licht zoals er licht was in de wildernis, in de woestijn, 's nachts. Maar het licht wat Christus geeft, dat werkt wat uit. Dat schenkt leven, licht des levens. En dat betekent natuurlijk allereerst dat het de Heer Jezus Christus is die dat leven, dat geestelijke leven, bewerkt, schenkt aan zondige mensen. Maar ook, hij beschermt het, hij bewaart het. En dan moeten we weer even terug naar de woestijnreis. Die luchtige wolk die 's nachts een vuurkolom was. Wat betekende die wolk? Wel, die wolk betekende niet alleen dat God er was, dat de Heere de aanwezige was, maar die wolk betekende ook bescherming. Want u weet toch wat er gebeurd is toen het volk van Israël uit Egypte trok. Door een wonder van God waren ze uit Egypte verlost. En ze moesten zich haasten nadat ze het Pascha gevierd hadden. En onder leiding van Mozes en Aaron gingen ze in de richting van de uitlopers van de Rode Zee. Maar toen ze een aantal kilometers op weg waren en dicht bij de Rode Zee gekomen waren, toen zagen ze in de verte de wagens, de strijdwagens van de farao. En aan de wielen zaten de messen. En farao liet de zweep leggen over de afdeling van ruiters en strijdwagens, want hij wilde die Israëlieten opnieuw gevangen nemen en zou met die zwaarden en met die messen vele van de vrouwen en van de kinderen en van de mannen doden. En ze kwamen bij de zee aan, vermoeid vanwege hun vlucht. En aan weerszijden zagen ze ontoegankelijke bergen waar ze niet heen konden uitwijken. En achter hen kwam het dreigende gevaar van de vervolgende Egyptenaren. En toen kwam de wolk. En die wolk die plaatste zich tussen Israël en de aanstormende Egyptenaren. En aan de kant van de Egyptenaren was de wolk donker zwart. Zodat die Egyptenaren plotsklaps geen hand voor ogen konden zien en de wagens op elkaar botsten en ze wel moesten stoppen en ze Israël niet konden belagen. En naar de kant van Israël, het bange Israël, was de wolk licht. Zodat in hun angst en in hun vrees de Heere hen verlichtte. En zo is het meer gebeurd tijdens de woestijnreis, dat de Heere met die lichtende wolk hen overschaduwde, hen beschermde in het bangst gevaar. En dat bedoelt de Heere Jezus ook wanneer hij zegt: ik ben het licht der wereld, het licht des levens. Als Christus tot een licht geworden is voor u persoonlijk, in de weg van bekering en van geloof, dan beschermt hij zijn volk. Nee, dat betekent niet dat ze nooit meer wat meemaken. Het zal wel eens door moeite en verdriet gaan. In de wereld zult ge verdrukking hebben, dat blijft waar. Het zal ook wel eens zo zijn, net zoals Israël tijdens de woestijnreis, dat ze ondanks de wolkolom en de vuurkolom toch op moeilijke paden en in bange benauwenis terechtkwamen. Maar als de Heere een licht is, het licht des levens voor u geworden is, dan beschermt hij. Wat dat betekent wel allereerst, dat de Heere dat genadewerk in het leven van zijn kinderen onderhoudt. Dat hij het leven der genade beschermt. Moet u nooit vergeten. Dat moet God doen. Dat moet Christus doen. Dat genadewerk, zijn eigen werk beschermen. Beschermen waartegen? Als je toch God vreest, als je toch bekeerd bent, dan blijf je toch bekeerd. Ja, maar hoe komt dat? Omdat God dat geestelijke leven beschermt. Tegen de zonde, tegen de wereld, tegen het woeden van de vorst der duisternis. En als de Heere zelf, als het licht der wereld, dat beginsel van het werk van de genade, dat geloof, die bekering niet in stand hield, niet beschermde, Ach, lieve mensen, dan waren we het op dit ogenblik nog kwijt. Als de Heere zelf niet voor zijn eigen werk instond. Als de Heere zelf, zoals de psalmdichter het zegt, niet zou volenden het werk wat hij begonnen is. Ja, dan zou je door de zonden het zo weer verloren hebben. Maar nu is de Heere een licht. Beschermend licht. En als de Heere nou een beginsel van zijn genade verheerlijkt in je hart, dan zal hij er ook voor instaan. Dat het bewaard blijft. Dat het beschermd blijft. Tegen al het woeden van de vorst der duisternis. Tegen alle zuigkracht en lokstemmen van de wereld. Tegen alle ongeloof en twijfel. Tegen alle inwonende zonde. En opbruisende ongerechtigheid. Hij beschermt. Want hij is het vurige licht. Van de wolkolom. Hij beschermt hen, zegt de psalmdichter in het grootst gevaar. Daar mag u toch wel iets van kennen. U die de genade van de Heere in uw leven hebt ontvangen. U die vanmorgen avondmaal mocht vieren. Dat het de Heere is die het bewaart. Dat het de Heere is ook die zijn werk bewaard voor de aantasting van de zonde. Die het in stand houdt. Die het licht des levens geeft. Ja, dat betekent ook dat de Heere dat genadewerk onderhoudt. Dat wil zeggen dat hij, wanneer er geloof is en wanneer er geestelijk leven is, dat hij het voedt. Daarvoor heeft hij zijn woord gegeven, de prediking allereerst. Daarvoor heeft hij ook het sacrament gegeven, opdat het leven der genade gevoed wordt door hem. En wat een zegen is het als je onder de prediking je naam hoort noemen en weten mag: hij zag op me neer. Of als je aan de avondmaalstafel voedsel mag ontvangen en gesterkt mag worden in het aangevochten geloof midden in de strijd van deze wereld, dan is het waar dat de Heere het licht is, het beschermende licht. Ja, er is nog een aspect van die bescherming. Eigenlijk is het al een beetje aan de orde gekomen, maar ik moet het toch afzonderlijk noemen. Dat betekent ook dat de Heere tijdens de zwaarste strijd en tijdens de diepste aanvechtingen zijn volk niet zal verlaten. Net zo min als hij Israël verliet toen ze stonden voor die onmogelijkheid van de Rode Zee. En toen hij hen beschermde met zijn lichtende kolom. Toen Christus hen beschermde als het licht der wereld. God zal zijn kerk niet loslaten. Het kan wel eens zo zijn, de Heer Jezus heeft er zelf voor gewaarschuwd, dat Gods kerk op de zeef terechtkomt, dat het lijkt alsof de poorten van de hel haar zullen overweldigen. Simon, Simon, zo lezen we in het Johannesevangelie, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Nou, daar gaat Simon op de zeef. En misschien was er vanmorgen of is er vanavond in de kerk ook iemand die de Heere vreest. Die zichzelf op de zeef ziet. Vroeger licht. Licht is ver. Satan lijkt zoveel macht te hebben. Geschud op de zeef. U ziet het voor u niet. Zoals de vrouwen in het oude Israël met de korreltjes graan zeefden om het kaf van het koren te scheiden. En dan werden die zeven geschud. En dan dansten de korreltjes op de zeef en het kaf viel erdoor. Soms kan je bang zijn dat je zelf ook nog eenmaal door de mazen van die zeef zult glippen. Gezift als de tarwe. Maar het licht der wereld, hij beschermt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Biddende handen, doorboorde handen onder de zeef. Ik ben het licht der wereld. O, wat is dat een zegen, als je in de grootste aanvechtingen ervaren mag, dat Hij het licht is. En is het niet meestal zo, dat de Heere dat laat zien door licht te geven over zijn eigen woord? Door vanuit zijn eigen getuigenis woorden van troost en opbeuring te spreken. Ik heb voor u gebeden. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de goede herder. Ziet, hier ben ik. En dat zo Gods kinderen het mogen ervaren. Hij die het licht der wereld is, is niet alleen de aanwezige in zijn genade, maar hij is ook de beschermende, teken van Gods bewaring en bescherming. Ja, en dan het laatste. Dat licht der wereld is ook een teken van Gods leiding. We gaan nog even terug naar die ceremonie die voor de Heere Jezus Christus aanleiding was om deze woorden te spreken. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Die wolkkolom en die vuurkolom, die hadden niet alleen betekenis als bescherming, maar vooral dat die wolkkolom het volk voorging. U kunt dat in de boeken Exodus en Numeri herhaaldelijk lezen, dat wanneer Israël weer op pad moest gaan nadat ze een legerplaats hadden gehad voor misschien een aantal dagen, want dat gebeurde soms, dat ze een aantal dagen op een bepaalde plaats bleven bivakeren, dan ging de wolkkolom hen 's morgens vroeg voor. En als die wolkkolom oprees en heen ging, dan moesten ze achter die wolkkolom aan. En het gebeurde een enkele maal ook dat ze nog gedurende de nacht of gedurende de vroege morgen moesten reizen. Dan ging de wolkkolom voor. En pas wanneer de wolkkolom of de vuurkolom stopte, dan mochten ze een legerplaats bereiden. De vuurkolom, het licht, de wolkkolom wees de weg. En vooral in het licht van dat aspect van de tekst spreken de slotwoorden duidelijke taal. Die mij volgt, zal in het duister niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Christus wil door genade een volk tot zich trekken wat dat allerminst verdient. En hij wil voor zondaren die door de zonde in het duister van de dood zitten, tot een licht zijn. Maar wanneer hij voor hen tot een licht is, dan wil hij, dan is het zijn hoge wens, dat zij in zijn wegen wandelen. En dat noemt hij in het evangelie vaak mij volgen. Nou, hoe moest Israël oud-testamentisch die wolkkolom volgen? Als u goed leest in Exodus en Numeri, dan ziet u dat dat aan bepaalde voorschriften gebonden was. Simpel gezegd, ze mochten niet te dicht bij die wolkkolom komen, maar ze moesten ook niet te ver van die wolkkolom vandaan blijven. Te dicht bij de wolkkolom. Te dicht bij de vuurkolom. Waarom mocht dat niet? Wel, dan zouden ze misschien de dingen al te gewoon vinden. En al te gemeenzaam omgaan met het heilige van de aanwezigheid van God. Ze zouden misschien ook, als ze vlak onder die wolkkolom liepen, niet steeds naar boven kunnen kijken en de wolkkolom uit het oog verliezen en doolpaden of dwaalwegen inslaan. Al te dicht bij de wolkkolom betekent gemeenzaamheid, oneerbiedigheid, afdwalen. En al te ver, ja, dan verloor je de wolkkolom of de vuurkolom zeker uit het gezicht. Het moest een zekere afstand zijn, eerbied. En toch niet te ver. De Heere echt na wandelen. Is dat niet een diep en aangrijpend beeld van wat echt geestelijk leven behoort te zijn. Als Christus ons tot het licht des levens geworden is, gemeente, dan roept Hij ons op om in zijn wegen te wandelen. Dan krijgen we zijn woord lief. Dan krijgen we zijn wet lief. Dan krijgen we zijn werk lief. Dan krijgen we zijn persoon lief. En dan willen we Hem zoeken. Hem eren. Hem dienen. Voor Hem leven. O, ik weet het. Als op onszelf zien, brengen we er zo weinig van terecht. Je komt er zelfs steeds meer achter dat wij geen vruchten voortbrengen die eeuwigheidswaarde hebben. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, zegt het woord, niet voor niets. Maar desondanks wordt het voor de oprechte kinderen van God het hartelijke verlangen om in de wegen van de Here te wandelen. Om achter Hem aan te gaan, Hem te volgen. En dat, zo zegt onze tekst dan, dat volgen betekent niet te dichtbij. Niet al te gemeenzaam. Niet al te vanzelfsprekend. Niet al te oneerbiedig. Want het is de vuurkolom. Het is God. Het is Gods eigen Zoon. Echt geestelijk leven wordt gekenmerkt door diepe eerbied. Dat is geen opgelegde vromigheid. Diepe eerbied voor God. Diepe eerbied voor Christus. Diepe eerbied voor de Heilige Geest. En als mensen soms vandaag, en dat zal in alle eeuwen wel zo geweest zijn, zo heel plat en zo heel makkelijk over God en over Christus spreken, dan deugt het niet. Want Christus volgen betekent wel afstand. Betekent wel eerbied. Betekent wel ontzag. Voor Hem die het licht des levens is. Voor de vuurkolom. Tegelijkertijd, och, dat is toch zo zeker wanneer u vanmorgen iets van de nabijheid van deze koning hebt mogen ervaren, dan zegt u ja, maar ook niet te ver bij Hem vandaan. Want het hart van Gods kinderen, zeker wanneer de dingen leven, dan zeggen we het Psalm 73 van harte na, mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. En dan bent u bang om het licht kwijt te raken en om de Here uit het oog te verliezen. Een nabij leven. Een leven in eerbiedige ootmoed en tegelijkertijd in afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Dat wordt ons hier door de Here Jezus getekend. Als u dat met het woord van een psalm zou willen samenvatten, zou u kunnen zeggen, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Veel de Here nodig te hebben. In diepe ootmoed. En in grote afhankelijkheid. Dat tekent de Here Jezus Christus hier in dit vers die mij volgt. En dan ligt daar een belofte aan verbonden. Die zal in de duisternis niet wandelen. Maar zal het licht des levens hebben. Kijk. Hoe komt het dat Gods kinderen soms zo in het donker wandelen? Een van de meest voorkomende redenen is dat ze dat geheim zo weinig beoefenen van het volgen van Hem. U weet het toch nog? Afstand, eerbied en toch niet te ver. Want hoe vaak kunnen mensen die de Here vrezen eigen wegen gaan, omdat ze te dicht bij de wolkolom komen en niet meer omhoog zien, maar de wolkolom, de vuurkolom uit het vizier geraakt hebben en daarom naar alle kanten kijken. Dan ben je zo het spoor bijster. En hetzelfde gebeurt, al is het misschien op een wat andere manier, wanneer je achterblijft. Het zal misschien wel eens gebeurd zijn dat een Israëliet, wanneer hij zag dat de wolkolom weer optrok, er eigenlijk verzet tegen aantekende. Nu weer verder, hier bij Elim, bij die 70 palmbomen en bij al die fonteinen, daar hebben we een goede pleisterplaats. Ik wil niet weg. Maar de wolkolom wijst de weg. Het leven gaat verder, de strijd gaat verder, de weg gaat verder. En als u dan achter zou blijven zonder het licht der wereld, zonder de wolkolom, dan zou u in het donker terechtkomen. U die God vreest, gaat eens na. Hoeveel duisternis is er in uw leven geweest? Omdat we te hard liepen of te langzaam liepen. En daarom het spoor bijster raakten. Omdat we de rust te lief hadden. Of omdat we alles zelf konden en zelf wilden doen. Eigen gerechtigheid of geestelijke gemakzucht. Zijn het niet de twee hoofdgevaren in het volgen van de koning? Wat moeten we juist ook na het avondmaal smeken, Heere, bewaar ons daarvoor. En leer ons u volgen. Wijs ons de weg. Gij die het licht der wereld zijt. En dan is er nog één aspect wat ik zou willen noemen. En dat is dat de Heere hier als het licht der wereld zegt dat wie hem volgt in afhankelijkheid, in ootmoed en in aanhankelijkheid, dat hij in de duisternis niet wandelt, maar het licht des levens zal hebben. Dat licht, dat is dus levenslicht. Dat wil zeggen, door dat licht dat de Heere in het hart, in het leven van de zijne laat schijnen, bewerkt hij het leven en onderhoudt hij het leven. Licht en leven horen dus bij elkaar. Dat is iets wat al Gods kinderen weten. Wanneer het licht van het woord en van de geest valt over ons leven, dan wijkt de duister van de dood. En dan mag je weer ademhalen. Leven. En als de Heere vanwege de zonde zich terugtrekt, dan verschrompelt het leven. Dan verschrompelt het gebedsleven. Dan verschrompelt de omgang met God. En dan wordt het donker. En daarom is dat licht des levens, levenslicht, zo noodzakelijk. En dat kan en wil de Heere u schenken, want hij zegt het in de tekstwoorden, ik ben het licht der wereld. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus Christus nu naar deze wereld gekomen is, om voor mensen die op deze wereld wonen tot een licht te zijn. En hen te verlichten. Hen op zijn wegen te brengen. En daarom als u zegt, ja, ik mag niet ontkennen dat de Heer een goed werk begonnen is. En dat de Heer tot mijn ziel gesproken heeft. Maar ik ben het zo vaak kwijt. Zou u dan niet roepen tot hem die zichzelf hier aanbiedt als het licht des levens. En zijn kinderen in het levenslicht wil doen wandelen. Heere, verlevendig dan door het licht van uw genade. Verlicht dan door het licht van uw genade mijn duistere ogen. En als u vanmorgen aan de tafel des Heren, of misschien thuis meeluisterend voor de kerktelefoon, een zegen mocht wegdragen, geef dan de eer aan hem die het licht des levens is. Heere, wat een wonder dat u blijft voorgaan. Dat u uw afdwalende volk, dat u een afdwalend, een weerbarstig, van nature zo onwillig en ongelovig zondaar als ik, niet moe wordt. maar dat u als het licht der wereld ze voorgaat en ze leidt. En als u nu niets van deze dingen kent, of er misschien in uw hart een stille hunkering naar hebt, maar niet kunt zeggen, niet durft zeggen, dat de Heere met het doorbrekende werk van zijn genade u het licht heeft laten zien. Blijf dan juist in deze weken, nu we heen leven naar de herdenking van het kerstwonder, van de geboorte van Christus Jezus, van zijn komst in het vlees, van de komst van het licht der wereld. Smeken, Heere, verlicht u mijn duistere ogen. Schenk u aan mijn dorre, dode ziel het leven. Verlicht mijn hart wat duister is. Och, de Heere kan het doen en wil het doen, want hij is het licht der wereld geworden. En als we door dat licht der wereld geleid worden, ach, dan zoek je het niet meer bij allerlei lichtjes en toestanden in deze wereld. Wie iets van dat licht in Christus gezien heeft, denk zo, die haalt een streep door allerlei andere lichten. Want er is maar één licht wat vertroosten kan. Er is maar één licht wat ons leven overschijnen kan. En dat is Hij. En vergeleken bij dat licht moeten alle andere lichten doven. Daarom is de wereld vandaag zo arm. Ze staat bol van licht. Maar waar is het licht der wereld? Ze zoekt het licht in wat oppervlakkigheid en in de meest zielige reclame. Winkelbedrijven zeggen echt kerst, echt kerst. Moet je daar wezen? Moet je daar kopen? Weet u wat echt kerst is? Hoef je niet bij een winkel te zijn. Goddank niet. Als het licht der wereld, de zon der gerechtigheid, gaat schijnen in uw hart. Ach, gemeente, en wat zouden we elkaar, nu we naar het kerstgebeuren heen leven, nou toewensen? Toebidden. Om dat licht te leren kennen, toch? Of er meer en meer in te delen. Ja, dan gaat de oppervlakkigheid van de geest van de wereld radicaal aan flarden. Het zou een bevrijding zijn voor deze wereld gebonden in duisternis. En dan wordt het licht. Want dan wordt de koning verheerlijkt. En zalig wie de koning mag zien, hier op aarde in zijn schoonheid. Want die zal straks het licht der wereld, het licht van hemel en aarde, Jezus Christus aanschouwen. En dan wordt het vervuld, dat diepe woord uit de psalmen, in uw licht zien wij het licht. En wie straks door enkel genade daarin mag delen, die zingt dan toch het lied van het hemelse licht. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij die het licht der wereld zijt, verlicht ook ons hart dat duister is. Verlicht de harten van hen die onbekeerd zijn en wier hart nog nooit het licht van uw genade heeft ontvangen. Breek door het verzet en door de gesloten deuren heen. En laat de stralen van die zon der gerechtigheid het duister opdoen klaren. Maar wil u ook tot een licht zijn. Een genadelicht. Een beschermend licht. Een licht wat leiding geeft voor degenen die u vrezen. Opdat het licht door mag breken. Heere, heb dank voor alles wat u gaf deze dag. Voor het sacrament wat bediend mocht worden. Voor het woord wat geopend was. Geef dat het woord door u gezegend mag worden. En dat u de stille naprediker bent. En dat het woord zijn kracht mag doen. En wil u ons voorbereiden voor de kerstdagen die zo u het geeft gaan komen. Heere, geef dat we het niet alleen maar zoeken in de dingen die ons door de maatstaf van de maatschappij worden voorgeschreven. Maar dat we het gaan zoeken. En meer gaan zoeken. Bij die koning. Bij het licht der wereld. Dat reddend verschenen is. Bij die zon der gerechtigheid. En dat we hem nodig krijgen. Heere, wat zou het dan een onvergetelijk kerstfeest kunnen worden. Waarachtig kerst. Wanneer de koning komt en spreekt tot ons hart voor het eerst. En ook opnieuw. Heere, onthoud ons dat niet. Want dan zal het in deze wereld, in zondaarsharten zichtbaar worden. Het licht is toch verschenen. En het verlicht met het licht des levens, duistere zondaarsharten. Heere, we vragen het, uw naam dankend, voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Lofzang van Simeon, het laatste vers, een licht zo groot, zo schoon. Lofzang van Simeon, vers 2. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.